Goedemorgen, gemeente. Nou, het woordje liefhebben is vanmorgen al vaker gevallen. Het thema voor vanmorgen is ook het liefhebben van Gods woord. Eens kijken of die doet. Oh, staat er al. Samen gemeente zijn, dat is het thema waar we als groeigroepen deze periode ook bij stilstaan. En gemeente zijn is in de eerste plaats een verbinding met Jezus. Een relatie met hem. En in het verlengde daarvan is dan, zoals het eerste gebod zegt, we zullen de Heer God liefhebben. In het verlengde daarvan, je zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dus het begint altijd met het liefhebben van Jezus, van onze Vader, voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. De relatie met hem en vanuit die relatie, die verbinding met hem, hebben we verbinding met elkaar. Ik denk aan wat vorige week Anne Nijburg zei over die box. Het gaat in de eerste plaats erom dat we gericht zijn op de dingen van boven. Nog even een dia van de vorige keer weer terughalen. Waarom deze dia nog even weer? Het gaat even om aan te geven wat is onze positie in Christus. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van zijn liefde. Dat is dus vanuit de onderste deel van de zandloper overgebracht in het koninkrijk van zijn liefde. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Dat is de pijl die naar beneden wijst. Genade op genade is wat Jezus ons heeft op het kruisje volbracht om met ons op te trekken, om met ons een weg te gaan. En de vraag is, hoe komt deze genadestroom in beweging? En daarvoor wil ik met jullie lezen een gedeelte uit Romeinen 4, vers 18 tot 23. Het is het verhaal van Abraham. God heeft aan Abraham een belofte gegeven. De belofte dat hij een vader zou worden van vele volken. Maar het is ook de situatie waarin Abraham en Sara allebei onvruchtbaar zijn. We beginnen te lezen vanaf vers 18. En hij heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd versterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er volle van overtuigd dat God bij machte was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in hem die Jezus Christus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze gerechtigheid. Wat zien we hier bij Abraham? Wat is de werkelijke situatie? Eigenlijk is het een onmogelijke situatie dat ze nog een kind kunnen krijgen. Abraham en Sara zijn allebei onvruchtbaar. Is er dan nog hoop? Ja, er is hoop. Waarom is er hoop? Omdat Abraham gelooft in het woord dat God heeft gesproken, de belofte die God aan Abraham had gegeven. U zult een vader worden van een menigte volken. Maar wat zien we hier gebeuren? Er staat, En hij heeft tegen alles gehoopt en geloofd. Dat hij een vader van vele volken zou worden. In de oude vertaling staat er nog van: en heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Als je hier zo naar kijkt, dan lijkt het wel of het over twee verschillende werelden gaat, die haaks op elkaar staan. Een zichtbare wereld waarin het onmogelijk is. En God die zegt: jullie ontvangen een zoon. Je kunt er van de onderkant tegen aankijken, vanuit die zandlopen naar boven. Dan zeg je van: het is onmogelijk, want de situatie, het kan gewoon niet. Terwijl God zegt van boven: jullie ontvangen een zoon. De vraag is dan: welke van twee deze waarheden zijn waar? Nou, dat is natuurlijk niet moeilijk, want we zeggen natuurlijk: Gods woord is de waarheid. En dat is natuurlijk ook zo. Maar de vraag is: hoe moeilijk is dit om te geloven voor Abraham? Ik kan me zo voorstellen dat er een gedachte bij Abraham binnenkomt. Ja, wat denk jij nu wel? Alles lijkt erop dat het niet kan en jij zou zeggen dat het wel kan. Omdat God dat al gezegd heeft, maar alles wijst erop dat het niet kan. En hoe snel is er twijfel gezaaid, ook in onze gedachten, die zomaar binnen kan komen. En dat Jacobus zegt: wie twijfelt, dat zal niets ontvangen. Wat we hier zien is dat Abraham God prijzen tegen hoop op hoop in. Puur op grond van wat God gesproken heeft. En Abraham verloochent als het ware zijn oude mens hier. Tegen alle twijfel in gaat hij God de eer brengen. Paulus die spreekt veelvuldig over de hoop. Ik heb drie teksten opgeschreven. Romeinen 8. Want in de hoop zijn we zalig geworden. Hoop die gezien wordt, is geen hoop. Immers, als iemand ze ziet, waarop hij dan nog zou hopen. Maar als wij hopen wat wij zien, niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Hebreeën 6. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel vast, dat vast en onwrikbaar is. En reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. En de laatste tekst. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. Abraham handelt hier in die hoop, in die verwachting. Abraham houdt tegen hoop op hoop vast dat God getrouw is aan zijn woord. Het is de hoop die verankerd ligt in Gods woord. Die als het ware achter het voorrangsel ligt, die we nog niet kunnen zien. Maar juist datgene wat we nog niet kunnen zien, daarin moedigt het woord ons ook aan. Te vertrouwen dat God zijn belofte waarmaakt. Wij weten natuurlijk allemaal dat Abraham die zoon ontvangt. Isaïe. En dat dan, kun je zeggen, van de genade wordt zichtbaar. Dan is de zoon er. Dan zien we de genade dat God heeft gegeven. Maar in het stukje wat we net gelezen hebben staat nog een ander diep geheimenis wat eigenlijk misschien meer opgesloten ligt. Niet direct in het oog springt. Waarin de genade al stroomt. En dit staat in vers 20 en 21. Dat lezen we nog een keer. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd versterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er te volle van overtuigd dat God bij machten was te doen wat beloofd was. Abraham ging God dus prijzen tegen hoop op hoop in de verwachting. En dan staat er, en hij werd versterkt in zijn geloof. Op het moment dat hij God ging eren. geest van God versterkte zijn geloof. En uiteindelijk is dat een diep geheimenis. Op dat moment, in die situatie. Want dat geloof, dat verbreekt die twijfel die aanvankelijk zo makkelijk kan zijn. Abraham weet, door de geest die tot hem spreekt, God gaat geven. Het wordt steeds meer in zijn hart dat het gaat leven. Het gaat gebeuren. Abraham gaat weten dat het onmogelijke mogelijk gaat worden. Er staat dan ook op een gegeven moment, hij was er te vol van overtuigd. De geest had het in zijn hart gelegd, meer en meer door dat hij God de eer ging geven om wat onmogelijk was. De geest maakte de letter van het woord, wat aanvankelijk nog maar een letter is, levend. En dat kan niemand anders doen dan de Heilige Geest. Het gaat tegen onze ratio in, tegen ons verstand in. De geest versterkt Abrahams geloof. En dat, als we in Jacobus lezen, Jacobus 4, vers 8, er staat ook: als wij tot God naderen, dan zal God tot ons naderen. Maar Jacobus zegt ook tegelijkertijd: geloof zonder werken is dood. En wat we hier zien, het is de kracht van het woord waarin Abraham de eer geeft aan God. Hij geeft God de eer om het woord dat God in de belofte heeft gesproken, omdat hij gelooft, omdat hij gaat staan, omdat hij zich bekleedt met de waarheid: Heer, u gaat voorzien. En dan komt er ruimte in de hemelse gewesten. Want als er één is die het geloof, de openbaring van het koninkrijk wil tegenhouden, dan is het de duisternis. Maar door te volharden in het God, te blijven prijzen en te eren, komt er ruimte in de hemelse gewesten. Komt er ruimte voor de Heilige Geest, die aan het hart van Abraham bevestigt: jullie gaan samen een zoon ontvangen. En als de Geest geloof geeft in ons hart, dan moedigt dat ons ook weer aan om te volharden, om door te gaan. Om God te blijven eren voor wat we nog niet kunnen zien, maar we gaan ontvangen. En wat je eigenlijk ziet gebeuren, is dat er een kettingreactie op gang komt tussen Abraham en Gods geest. Waar Abraham zich blijft staan in die verwachting dat God zijn belofte tot waarheid maakt, komt de geest in beweging en bemoedigt de geest Abraham met geloof. Je kunt zeggen, de zandloper begint te stromen. De geest van genade begint te stromen van boven naar beneden. De macht van de twijfel en de macht van het ongeloof wordt gebroken. Als Abraham zich gaat bekleden met het woord van God. En ik geloof dat dit een getuigenis van Abraham, een symbool is voor ons allemaal. Dat de geest van God in beweging komt als wij tot God naderen in geloof, in de verwachting van de dingen die we nog niet kunnen zien, die God in ons midden wil openbaren, in ons persoonlijk leven. Was het al gemakkelijk voor Abraham om zo in dit geloof te gaan staan? Nou, ik geloof niet dat het makkelijk was voor Abraham, maar ook niet voor ons. Want hoe moeilijk vinden wij het om God de eer te brengen voor de dingen die we niet zien, maar juist het tegenovergestelde willen bewijzen. En om dit wat dichter bij onszelf te brengen, moest ik denken aan een belofte die in Gods woord staat en misschien wel een belofte is die misschien wel in de top 10 staat, die we allemaal wel kennen. En dat is Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nou, toen moest ik denken van, nou, wat moet je dan invullen voor als de Heer een licht op ons pad is? Nou, ik vond wel een paar mooie woorden in Spreuken 2, vers 1 tot 6, om een beetje een invulling te krijgen van wat is dan dat de Heer een licht op ons pad wil zijn. Daar staat: mijn zoon, Als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, als je om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen en de kennis van God vinden. De Heere geeft immers wijsheid en uit zijn mond komen kennis en inzicht. Nou, hier komen drie woorden zo naar voren. Wijsheid, kennis, inzicht. Dat is wat de Heer door zijn geest wil geven als we het hebben over... Hij wil een licht zijn op ons pad. Waar we onze weg mogen gaan, ook de komende week. Een licht op ons pad, daarin wil hij ons voorgaan. Maar we mogen hier, net als Abraham, de vraag stellen. Wat Abraham om zich heen zag, was dus dat het er niet was. Nou, dat kunnen wij ons ook afvragen. Wat zien wij? Wordt het tegenovergestelde in ons leven getoond? Ik stel maar zo een aantal vragen. Schijnt het licht op ons pad? Dat we ervaren dat de wijsheid, inzicht en kennis is? Is er sprake van geloof of ongeloof, zoals bij Abraham? Aanvankelijk in het begin. Dat het niet wordt beleefd of niet wordt ervaren. Wat zegt onze ratio, ons verstand hierover? Kan dit wel? Wat zegt onze emotie en ons gevoel over deze dingen? Brandt ons hart om God te gaan eren of juist niet? Is het woord levend voor ons of is het nog een letter? Een letter waar we nog geen beleving in hebben, wat we nog niet ervaren. Het antwoord op deze vraag zal voor ons allemaal anders zijn. Maar het kan zijn dat we niet zomaar direct in beweging komen. Om de vreugde te uiten dat God ons wijsheid, kennis en inzicht geeft. Om daarin op te springen van vreugde, om hem groot te maken. Wat we misschien niet ervaren, maar dat hij ons allemaal wil geven in zijn glorie en in zijn rijkdom. En misschien voelen we juist wel een innerlijke strijd. Een strijd om die stap te maken van wat we niet voelen. En juist waarvan God zegt, kom voor mijn aangezicht. Verheug je in mij, in mijn woord. Heb mijn woord lief, want wat ik heb gezegd, dat woord wil ik waarheid in je laten zijn. Voelt een beetje als een kloof waarvan je als je de zandloper nog in gedachten houdt, dat we van de onderkant het ding aan kunnen kijken. En zeggen van ja, het is gewoon een beetje, staat erg ver van me af. Maar terwijl God zegt, dit is wat ik jullie wil geven. Mijn belofte wil ik vervullen in jullie leven. Hier had Abraham ook mee te maken. Abraham moest ook zijn ratio verloochenen. En hij werd ontmoedigd door de feiten die er om zich heen waren. En bij Abraham was het ook dat de letter dood was. Maar wat zien we bij Abraham? Abraham verloochent zichzelf. Abraham kruisigt zijn oude mens. En hij werpt de tegenwerpingen van alles dat het niet kan van zich af. God had toch immers op zijn grond van zijn woord gesproken. En dat was de enige reden waarom Abraham God ging prijzen. Nog een keer weer die dia, met die zandlopen. Toen Jezus nog niet naar deze aarde gekomen was, zaten wij in het onderste deel van de zandlopen. En waren wij heidenen en waren wij verloren. Toen Jezus op het kruis stierf, scheurde het voorhangsel. En de weg kwam vrij. De weg kwam vrij dat de genade kon gaan stromen. Maar er is nog iets, er staat een rode cirkel om het hart in het midden van die zandloper. En die rode cirkel die symboliseert dat Jezus gekruisigd is. Maar niet alleen Jezus is gekruisigd, Ook wij zijn met hem gekruisigd. En dit is ook wat Anne Nijberg vorige week zei. De Efeziërsbrief heeft één rode draad. En die rode draad is dat wij gestorven zijn met Christus. Hij zei nog meer. We hebben een positie in de hemel, zei hij. Maar die positie moet wel worden uitgeleefd hier op aarde. En hij zei nog van... En als wij het gekruisigde leven niet gaan leven, dan hebben wij geen vrede. Vinden wij geen vrede en zullen we ook geen eenheid vinden. Het woord van God liefhebben boven alles. Wat betekent het? Gods woord erkennen als het hoogste gezag wat ons gegeven is. En dat is dagelijks uiting geven aan de hoop van wat we nog niet hebben ontvangen, maar geloven dat we het gaan ontvangen. God wil zijn woord tot waarheid maken in ons leven. Een woord wat misschien nog dood is, wil hij levend maken en wil het geloof opwekken in ons binnenste. Dat zal Gods geest ook in beweging brengen. Dan gaat die genade stromen. Je kunt zeggen van, die genade op genade wil stromen, maar het heeft één voorwaarde. En de voorwaarde is dat we ons eigen leven kruisigen, zoals Abraham daarin een voorbeeld aan ons heeft gegeven. En Jezus zegt, wie mijn kruis niet op zich neemt en mij niet navolgt, is mij niet waardig, is mij niet waard. Maar wie zijn leven verliest, om mijnentwil, die zal het vinden. Nog een keer weer dezelfde tekst waarmee ik begonnen ben. Jezus antwoordde en zei tegen hen, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. En met name die laatste regel, daar staat, wij zullen, als wij het Gods woord lief hebben, en wij, dus God de Vader en Jezus en de Heilige Geest, zullen naar hem toekomen en intrek in ons binnenste nemen om ons leven te vervullen met zijn heil, met zijn genade. Ik wil kort met jullie bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Uw woord is het hoogste gezag wat u ons gegeven hebt. En dat woord mogen we lief hebben. Dank u voor uw geweldige beloften die u gegeven hebt in uw woord en dat u die weg hebt vrijgemaakt en dat u ernaar verlangt om die beloften waarheid te maken in ons leven. Woorden die misschien soms ver van ons af kunnen staan, maar uw woorden zijn de waarheid. Heer, ik wil u danken dat u die weg voor ons hebt gebaand, dat u naar het kruis gegaan bent en dat u daar voor onze zonden bent gestorven. Maar nog veel meer, dat u ons uw overweldigende rijkdom met ons wilt delen. U wilt ons vervullen, u wilt ons bekrachtigen, u wilt ons sterk maken. Heer, u wilt uw genade laten stromen als genade op genade. Heer, u verlangt daarna om ons zo te zegenen en om ons op te richten. Heer, en willen u ook zo bidden, Heer, dat u dit verlangen in ons binnenste legt om dicht bij u te zijn en Heer, dat we ook mogen leren, Heer, om dit gekruisigde leven met u te leven. Heer, het gekruisigde leven waarin we samen met u gekruisigd zijn, opdat het leven van u in ons persoonlijk leven zoals we hier zijn werkelijk mag gaan stromen. Maar ook als gemeente, Heer, samen bekrachtigd en versterkt mogen worden door die geweldige genade voor alles wat u hebt bereid op het kruis van Golgotha. Heere, help ons maar om daarin moed te vinden, om op te staan als dappere helden, want zo ziet u ons in de naam van Jezus. Amen.